Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte en de psalmen voor deze morgen noemen. Schriftlezing is 1 Timotheus 1, vers 1 tot 20. We noemen nu 1 Timotheus 1, vers 1 tot 20. En we zingen psalm 34, vers 6. Psalm 95, vers 2, 4 en 5. Psalm 56, vers 5. En Psalm 106, vers 3. We noemen nu de schriftlezing 1 Timotheus 1, vers 1 tot 20. En we zingen Psalm 34, vers 6. Psalm 95, vers 2 en 4. Psalm 56, vers 5. En Psalm 106, vers 3. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Gemeente, we zetten ons samen zijn voor door met elkaar te zingen van Psalm 34. Psalm 34 en daarvan het zesde vers. Komt, kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Ik leer, opdat ge uw plicht betracht wat zeer een vreze zij. Hebt gij in het leven lust, in dagen waar men het goed in ziet, waarin men vrij is van verdriet. Daar niets ons heil ontrust. Het is het zesde van Psalm 34. voor deze morgen de schriftlezing opgetekend in het Nieuwe Testament. En wel in de eerste brief van de apostel Paulus aan Timotheus. Schriftlezing vindt u in 1 Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk. 1 Timotheus 1 vanaf het eerste vers tot en met het 20ste. 1 Timotheus 1 vanaf vers 1. Maar stellen wij ons ook deze morgen onder de tucht en onder de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligden denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat u's naasten is. Amen. Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is, aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God onze Vader en Christus, Jezus onze Heere. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren, nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voorbrengen dan stichting Gods die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde, uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveins geloof, van de welke sommigen afgeweken zijnde, hebben zich gewend tot ijdelspreking, willen de leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen, Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar den ongerechtigen en den halstarrigen, den goddelozen en den zondaren, den onheiligen en den ongoddelijken, den vadermoorders en den moedermoorders, den doodslagers, den hoereerders, die bij mannen liggen, die mensendieven, die leugenaars, die mijnenigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toevertrouwd is. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk dat Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was, en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onweten gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die erin is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, omdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Den koning nu der eeuwen, den onverderfelijken, den onzienlijken, den alleen wijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën die van u voorgegaan zijn in dezelfde den goede strijd strijdt, houdende het geloof en een goede conscientie, welke sommigen verstoten hebbende van het geloof schipbreuk geleden hebben, onder welke is Hymenius en Alexander, die ik den Satan overgegeven heb, omdat zij zouden leren niet meer te lasteren. Tot zover.
Willen wij dan samen in een gemeenschappelijk gebed de Heere vragen om een gebeurde maar onmisbare zegen? Willen wij bidden? Heere, eeuwig en almachtig, schepper en onderhouder van al wat is en leeft, zo trachten wij aan deze morgen van uw dag tot u te naderen. En ach, doe ons dan toch een diep besef mogen ondervinden van wie u bent. U die zondaren tot in het diepst van hun hart peilt en doorgrondt en ziet. De grote nierenproever zijt en voor wie wij niets hoeven en kunnen verbergen. En dan, Heere, te verstaan wie wij zijn. Bijzonder toch ook wel als we zo op deze eerste dag van de nieuw begonnen week terugzien in de week die achter ligt. Moet ons dan niet allen, Heer, het schaamrood op de kaken komen? Want wie zijn wij geweest van de morgen tot de avond? Heel die achterliggende week, Heere, kan voor u niet bestaan. O onze zonde, Heere, we zijn van de hoofdschedel tot de voetzool toe gans melaat. En er is in ons geen één werk wat gij kunt aanzien. O Heere, we zijn wegwerpelijk. Onbegrijpelijk wonder dat u ons nog draagt en verdraagt. Wat zijt ge toch een God van een taai geduld, langmoedig, groot van goede tierenheid. Heere, daar zijn we nou allen op deze morgen levende toonbeelden van. En Heere, nou komt gij ook ons nog bijzonder op deze dag de weg te wijzen, waarin de nacht voor arme verloren mensenkinderen, jong en oud, klein en groot, een mogelijkheid is weggelegd om zalig te worden. Heere, dat is dat algenoegzame offer, die enige offerande op Golgotha volbracht, niets meer en niets minder, en het is voor u Sion genoeg. Die hebben daarin stof tot eeuwige vreugde leren kennen. En zoudt u het ook in het midden van de gemeente, hier ter plaatse gemeente, tot een eeuwige verwondering willen doen zijn. Daartoe hebben we nodig, o dierbare zaligmaker, dat ge nou de geest die van de Vader en de Zoon uitgaat, komt te zenden in het spreken deze morgen, want zonder u kunnen we ganselijk niets doen. O Heere, maar ook in het horen, zoudt u dan ook de gemeente willen bezoeken? Zoudt ge nog eens een gezegende uren willen schenken aan deze plaats, opdat uw huis nog eens vol wordt? Heere, opdat ge er zelf in komt af te dalen. Want als gij er zijt, Heere, dan is het vol. Dan moet alles van de mens terzijde, dan moet alles van de mens ertussenuit. Dan is er voor een mensenkind en voor alles wat van deze aarde is geen plaats meer. Och Heer, wat zou het nou groot zijn, als de nou vanmorgen in ons midden mochten zijn, die nou zo heilig om u verlegen zouden mogen gemaakt zijn. Want Heer, dat is ook uw werk. Maar die nou met die schreeuw des harten hebben leren uitzien naar uw komst in hun zielen. En Heer, daartoe smeken wij het. Wil u zelf nog eens bekend maken, nog eens verheerlijken, door uw woord en door de werking uw geestes, aan het hart van een jongen, van een meisje misschien, die vele malen liever alles van deze wereld had willen meenemen vanmorgen, zichzelf in de wereld had doen opgaan, geheel geen lust en geen vermaak en geen verlangen had om naar uw huis te gaan. Maar Heer, als gij gaat spreken, en als ge nou dat onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest gaat zenden, wat zal het dan een ommekeer gaan geven, ook in het hart van een jongen, van een meisje? Ach Heere, zou het willen doen, opdat er ook hier in Vriezenveen onder de jonge mensen gevonden gaan worden, die hun nood en armoede gaan leren inleven, die met alles van zichzelf zo arm zijn en blijven, en die met niets meer die leegte in hun bestaan kunnen opvullen, die u heilig gaan leren lastigvallen, om van u te vragen die zegen die door de tijd meegaat, het graf overgaat en die eeuwig in u zal doen eindigen. Heere, wat zou het wel zijn en groot zijn, uw naam ter ere, als ge zo zondaren nog komt stil te zetten, ook onder de ouderen. Heere, u weet wat al die tientallen jaren prediking, al die keren dat uw woord is geopend en gelezen, heeft uitgewerkt in hun harten. Heren, moeten dan zelfs uw kinderen nog niet voor u bekennen dat ze zo dor en zo koud en zo kil en zo dodig zijn geweest? Hoeveel te meer dan één in ons midden die van die zalige openbaring van u nog geheel vreemd is, die nog nooit eens in die diepe verwondering huiswaarts keerde, omdat hun ogen de zaligheid hadden gezien. Heere, zoudt u nou daar ook eens onder de ouderen de rust nog eens willen opzeggen? Heer, het kan toch nog. We leven zo in het heden der genade, en we weten niet hoe lange tijd nog, want Heere, er komt toch een tijd, ook aan dit leven. Dat heeft ook familie Berghof van het Westeinde 332 moeten ondervinden. Hoe er in de achterliggende week ook een moeder op 96-jarige leeftijd van mevrouw Berghof wist. De tijd met de eeuwigheid moest verwisselen. Heren, dan ook, zelfs op zulke hoge leeftijd, gaat het ook gelden. En zij stierf. En dat kan nou ook vandaag. Voor één die nu hier zit. Dat ook voor hem of haar. Dat vandaag nog werkelijkheid gaat worden. En heren, dan weet u. Of we dan die grote oversteek kunnen maken. Of we dan voor u kunnen verschijnen. Geef ons zo, heren, te mogen sterven. Aan eigen kracht, aan eigen kunnen, aan eigen inzichten, aan eigen mogendheden en aan eigen gerechtigheden. Opdat we in die dood door u opgewekt mogen worden tot een nieuw en een godzalig leven. Het zou het groot zijn, heren. Wil zo dan die rouwdragende familie alles schenken wat ze nodig hebben. Krachten geven ook in de komende tijd. O, wilt u ze ondersteunen en scharen en dragen. U weet op het allervolmaakst, heren, wat zij zo nodig hebben. Bezoek ze toch met uw lieve gunst. Maar zoudt u ook, heren, met hen willen zijn waarvan we de namen hebben opgelezen. Waar er een terugkeer mocht komen uit het ziekenhuis. Geef daar ook maar de rechte verwondering in het hart. En dat ook zij mag komen op die plaats waar ze als een alles verbeurde zondares alleen maar reden houdt tot dankbaarheid, ziende op uw goedheid tegenover zoveel kwaadheid en slechtheid aan onze kant. Heere, die verwondering, wat zou het groot zijn als ge dat komt te werken, wil dan ook verder herstel komen te geven. U weet wat ze nodig heeft. Wil haar nabij en goed zijn in alle dingen. Maar ook, heren, voor mevrouw Florijn. Die, als u het geeft, morgen het ziekenhuis zal moeten worden opgenomen. Heren, u weet ook wat er in haar hart en in haar leven is. Ook naar het lichaam. Zoudt u daar ook alles willen geven wat nodig is? Zoudt u de middelen, de behandelingen willen zegenen? Opdat het nog... Ja, niet alleen tijdelijke vrucht, tijdelijke zegen, tijdelijke welzijn mocht schenken. Maar bovenal dat deze wegen ook voor haar mogen uitlopen tot de verwondering van uw naam. Ach, heren, we hebben zoveel te vragen. Zoveel zieken, zoveel met moeite, met zorg. Zoveel die ten gevolge van de zonde lijden. U kent ze bij naam, heren. Al hun omstandigheden... Hun noden en moeiten en zorgen. Gij weet van al die dingen op het allervolmaakst. En zult u daar nou ook willen geven, Heer. Wat ze nodig hebben. We zien het, zien op onszelf. Als arme en naakte mensen. Die overal buiten staan. Geen enkele reden hebben. Maar zult ge nou reden willen nemen, Heer. Uit uzelf. Uit die rommelende ingewanden. Uit die barmhartigheden Gods waarin ge uw zoon... voor deze vervloekte wereld hebt willen zenden om zulke nooddruftigen als wij zijn nog zalig te willen maken. Geef ons dan uit hem een eeuwige zegen te ontvangen. Heren, wij hebben geen rechten. Gij hebt geen enkele verplichting tot ons. Maar gedenk in de toren des ontfermens louter en alleen om Christus willen. Amen. Gemeente, we zingen met elkaar voorafgaand aan de prediking uit Psalm 95 en daarvan de versen 2, 4 en 5. Psalm 95, het tweede. De Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zalig slot ver boven alle goon kan schenken. En ook het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijne heerschappij. En ook het vijfde vers. Verhard u niet, neem zijn genadeld moedig aan. 2, 4 en 5 van de Psalm 95. gemeente. Wat heeft de Heer Jezus Christus tegen Pilatus op een kostelijke wijze mogen getuigen waarom hij naar deze wereld wilde komen? Hij heeft het zo gezegd: hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis zou geven. En wat is waarheid? Vroeg Pilatus. Welke waarheid moest de Heer Jezus Christus nou gaan bekendmaken? O gemeente, hij heeft zo die volkomen raad Gods bekend willen maken. Denk aan het hoge priesterlijk gebed waar hij het heeft gezegd: Vader, ik heb bekendgemaakt de woorden die gij mij gegeven hebt, die heb ik hun gegeven. Hij heeft ze bekendgemaakt, die goddelijke raad, maar ook die goddelijke wil. Hij heeft zo mogen spreken, al die woorden Gods, die hij immers zelf van de Vader gekregen had, ontvangen had. En hij kon dat zeggen, want we weten zo toch immers hoe hij met de Vader één is geweest. En daarom heeft hij door de prediking gesproken, al die woorden die hij bij de Vader vandaan ontvangen had en die hier in de volheid destijds gesproken moesten gaan worden tot zijn volk hier op aarde. Opdat zij zouden gaan verstaan, opdat zij zouden mogen gaan inleven wie hij was en wie hij bleef. Wat hij nou wilde gaan doen om zijn kerk op aarde, die eeuwige zaligheid te geven, dat hij ze zou bekend gaan maken dat er alleen door en in hem zaligheid is te vinden. O gemeente, die zaken, die heeft hij op tal van wijzen mogen spreken. Hij heeft het al gezegd: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En heeft hij zo even als Johannes de Doper ook die zaken mogen bekendmaken. Immers, Johannes de Doper, hij heeft het gezegd dat wij uit zijn volheid wij allen hebben ontvangen, ook genade voor genade. Ziet u, dat is nou uit de hand van hem ontvangen. Want Johannes de Doper, hij wist het. Want de wet, zei de Doper, is van Mozes gegeven. Maar de genade Gods en de waarheid is door Jezus Christus geworden. O, hij is naar deze wereld gekomen, geliefd, om nou arme verloren, arme mensenkinderen zalig te maken. Mag ik eens vragen, zitten die hier ook vanmorgen? Zitten er hier nou van die mensen, jong en oud, die zichzelf door ontdekkende genade leren kennen en die nou buiten hem niet meer zalig konden en kunnen worden? Voor wie het nou zo'n afgesneden zaak is? Voor wie het nou ziend op zichzelf een omkomen is geworden? O, maar die nou ook die genade door Jezus Christus hebben mogen leren kennen. Als dat nou waarheid is geworden, geliefde. Als je nou die genade die er in hem is, hebt mogen leren kennen. Dan is het toch ook het verlangen. Wat de doop, Johannes de Doper had om nou van die genade te gaan spreken. Hij heeft er zo van mogen spreken, we noemden hem net. Maar dan denk ik ook aan David, we hebben ervan gezongen. Wat had die man ook grotelijks lust in zijn leven gekregen om nou van God en goddelijke zaken te gaan getuigen. We hebben ervan gezongen: komt kinderen, hoort naar mij. Neemt mijn getrouwe raad in acht. Hij had maar één verlangen: om ze nou bekend te maken wat zeer een vrezen zijn. Waarin nou de zaligheid gelegen was. Dat is nou het verlangen geweest van Johannes de Doper. Dat is nou het verlangen geweest van David, en dat is het verlangen ook, geliefde, evenals van de Zonen Gods. Dat is het verlangen ook geweest van de apostel Paulus. En daarvan heeft hij ook gesproken in dit eerste hoofdstuk in de zendbrief aan Timotheus. En we hopen dan deze morgen een ogenblik stil te staan bij wat u vindt in 1 Timotheus 1 en dan wel het 15e vers. En daar lezen wij Gods woord nogmaals als volgt: dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. We zien hierin een aannemingswaardig troostwoord. een aannemingswaardig troostwoord. Een drietal gedachten. Allereerst de inhoud van dat woord. Ten tweede de aannemingswaardigheid van dat woord. En ten derde de vertroosting in dat woord. Het is, gemeente, dit woord dat ons spreekt van de Heer Jezus Christus. Van zijn komst naar deze wereld eigenlijk. En daar zal ook in de achterliggende weken op deze plaats veelmaals en op velerlei wijze van gesproken zijn. Immers, hoe hij naar deze wereld is gekomen om te zoeken en zalig te maken het verlorene. Oh, en dat is toch, gemeente, ook niet zomaar wat. Dat is toch ook zulk een ontzaglijk grote zaak immers. En ik hoop dat dat voor u en ook voor onze jonge mensen nou heel persoonlijk ook waarheid heeft mogen worden in het leven. Want het is God zelf geweest die deze wereld met zichzelf verzoenende was. Het is God zelf geweest die in zijn oneindige barmhartigheid uit zijn hemelwoning deze wereld heeft willen bezoeken. Hij heeft het liefste wat hij had, zijn zoon willen zenden. Hij heeft het menselijk geslacht en niet in dat eeuwige verderf willen laten, waarin ze zich door eigen moedwil hebben gestort. En toch is nou juist dit woord telkens weer zo nodig om in uw midden neergelegd te worden. Dat is nou iedere week weer hetzelfde woord eigenlijk. Oh, en daar wijst nou de apostel Paulus ook op, zo aan zijn zoon, zijn geestelijke zoon Timotheus. Want dan komt hij het ook te zeggen dat nou Timotheus dit woord heeft te verkondigen. Dat nou alleen dit woord ware zaligheid bevat. En dit woord eigenlijk alleen maar van belang is. En dan vermaant hij hem ook zo in dat derde vers. En vervolgens om nou geen andere leer te leren dan deze leer. Oh, en hij heeft juist zo ook persoonlijk moeten leren inleven. Dat nou al dat andere, wat misschien wel voor het oor strelend is. En misschien wel voor ons menselijk verstand aangenaam is om te weten. Maar dat dat ten diepste toch geen zaligheid bevat. Al die fabelen, al die oneindige geslachtsrekeningen, zegt Paulus. Dat brengt alleen maar meer twistvragen voort dan stichting Gods. Hij wil eigenlijk zeggen, dat geeft nou alleen maar moeite en strijd in de gemeente. En dat kan het hart van al de gemeenteleden. Ook daar in Efeze, waar Timotheus werkzaam was, dat kan het hart van die gemeenteleden daar niet vervullen. En in die weg kan ook niemand zalig worden. Nee, Paulus heeft hetzelfde geleerd om nou alleen dat woord der zaligheid, die ene naam, dat volkomen offer voor te stellen in het midden van de gemeente. Dat ook alleen die gemeente kon behouden, maar dat nou ook de harten van die gemeenteleden daar mocht ontsteken, in vuur en vlam mocht zetten. En zo wist Paulus ook dat het einde nou ten diepste van dat woord der zaligheid liefde zou geven uit een rein hart. En als dat woord kracht gaat doen, gemeente, ja, dan zal het zo worden wat hij ook schrijft, dat er een ongeveinsd geloof geboren gaat worden. En dat evangelie, niets anders. Maar dat moest nou deze Timotheus daar gaan spreken. Oh, hij moest dat evangelie niet gaan vermengen met de wet. Dat was toen en ook nu in onze dagen nog telkens weer zo'n gevaar. Nee, wet en evangelie. De wet tot ontdekking, de wet tot afsnijding. De wet tot ontgronding van al het uwe en al het mijne om eeuwig nog zalig door te kunnen worden. En de wet is geen behoud meer, geliefde. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Maar dat evangelie van vrije genade, dat evangelie van het bloed van Jezus Christus, dat alleen kan behouden. En dat heeft nou Paulus mogen spreken. Het was de liefde van zijn hart. En dat beveelt hij nou ook zijn geestelijke zoon Timotheus, om die waarheid te mogen verkondigen. Oh, want alleen die volkomen zalig maken, geliefde, dat is nou de ontdekking voor een die in de achterliggende weken waarlijk kerstfeest heeft mogen vieren. Die in zijn leven eens, voor het eerst of opnieuw, dat kinderkind die kribbe heeft mogen leren ontdekken, die gaat nou verstaan dat nou alleen alles wat in hem is en alles wat hij bezit genoeg is voor een arme en een verlorene. Oh, en daar kan Paulus nou eigenlijk geen woorden genoeg voor vinden. Daar gaat hij nou eigenlijk zo in het kort dus wat van spreken. Dat getrouwe woord nou is dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Moet u eens zien, geliefde, waar hij nou mee begint. Dan begint hij zo, het is u misschien wel opgevallen, maar dan begint hij nou met die naam gezalfde, Christus. Daar komt hij nou eigenlijk voor op te zetten. Dat doet hij niet voor niets. De meeste keren lezen wij in het Nieuwe Testament Jezus Christus. Maar hier begint een apostel nou met Christus. Dat is die gezalfde. En dan hoop ik dat onze jonge mensen vanmorgen hier aanwezig weten wat dat nou betekent. Hoe onze Heidelbergen daar in vraag en antwoord 31 komt te getuigen. Dat hij nou van God de Vader verordineerd is. Verordineerd is, ziet u. Dat wijst ons nou, gemeente, en dat is nou tot vertroosting van allen die de zaligheid hebben ontvangen en die de zaligheid in zichzelf niet meer kunnen bewerken. Maar dat zalig worden nou bij God vandaan uitgaat. Dat een drieënig God nou verordineerd heeft, aangesteld, ingesteld heeft, dat Jezus Christus naar deze wereld zou komen. O gemeente, dat is nou dat verkiezende welbehagen. Dat is nou dat eenzijdige, dat goddelijke werk der genade. Dat hij nou gedachten des vredes heeft gehad om dat geschenk van het alvermogen, want dat is die toch, de Heere Jezus Christus naar deze wereld te gaan zenden. O geliefde, wat heeft het hem toch behaagd om nou zijn zoon te zenden. Die gezalfd is tot profeet, priester en koning. Dat weten onze kattengezanten toch ook. Hij is aangesteld tot profeet. Waarom? Nou, omdat hij nou de verborgen raad en wil Gods aangaande onze verlossing zou bekendmaken. Ziet u, dat is nou dat werk. Wat de Heer in zijn zaligmakende bediening op aarde en in het hart van een mensenkind komt uit te richten. Gaat hij bekendmaken dat God wil dat er nog zalig worden. Niet dat er enig mens is, ook niet een Friezeveen. Die de zaligheid zoekt, maar dat nou God nog gedachten des vredes en niet des kwaads heeft gehad. Die verborgen raad, hoe in de stilte de nooit begonnen eeuwigheid, God heeft gezocht, met eerbied gezegd, naar een mogelijkheid om een afkerig volk tot zich te gaan trekken. O gemeente, die verborgen raad. Als de Heer zo in uw leven gaat komen en u die raad bekend gaat maken. Dat is nou dat trekkende werk wat de Heer komt te doen vanuit zijn woord. Wat kan dat woord lief zijn en dierbaar worden. Als de Heer zo in de beginnen komt te spreken in het hart. Waar hij zijn kerk bij ogenblikken in die zoetheid van dat woord komt in te leiden. En ze komt te trekken door de zoetheid van dat woord. Wat mag dat woord dan talloze keren misschien wel op talloze plaatsen gaan spreken. Welke bemoedigingen. En toch. Nou is hij niet alleen gezalfd tot profeet, maar ook tot priester. Hij is ook gekomen om nou die ene offerande te gaan brengen. Om nou die ene offerande van zijn eigen lichaam te gaan brengen. Waarom? Omdat er geen andere mogelijkheid meer was, geliefde. Om met God verzoend te worden. Daarom moest hij nou komen. Ziet u, en dat is nou ook de weg die de Heer in het leven van zijn Sion komt te houden. Als hij ze tot de zaligheid gaat trekken. Dat profetisch werk. Die verborgen raad en wil Gods. Dat dierbare woord gaat spreken in het leven. En toch als de Heer nou gaat voorttrekken met zijn kerk. Dan komt hij toch ook in zijn priesterlijk ambt te leiden. Waarom? Omdat de Heer nou in dat ontdekkende werk gaat tonen. Uw hemelhoge schuld plaats gaat maken. Opdat er een oog komt. Voor dat algenoegzame offerande die hij heeft willen verrichten, ziet u. Daarom die verwondering. Dat hij nou ook tot priester wilde komen. Om ook bij de Vader tot die grote voorbidden te mogen zijn voor al zijn kinderen. Maar niet alleen tot profeet en priester. Maar gemeent als de Heer iets doet in het leven. Als hij nou uit de hemel is gekomen naar deze aarde, gaat hij geen half werk doen. zal die niet rusten. Totdat hij die ganse zaak voleind zal hebben. Maar zo is het nou ook in het leven van zijn kinderen. Dat de bemoediging. Dat hij nou door God de Vader is verordineerd. Om ook tot koning te zijn. Waarom? Weet u het nog? Om ons, zegt de catechismus, bij die verworven verlossing te beschutten en te bewaren. Troostvol toch, kinderzeren vanmorgen. U die zichzelf niet één ogenblikje kunt bewaren, wel moet klagen, telkens weer af te dwalen, telkens weer weg te zwerven. Maar dat hij nou komt om alles te doen. O, daarvoor is Christus Jezus nou naar deze wereld gekomen. Dat is nou zijn naam, Jezus. Dat is zaligmaker. Om ons zalig te maken van al onze zonden. En daartoe moest hij nou naar deze wereld komen. We zeiden het net maar. Maar dat is nou toch eigenlijk niet te begrijpen. Dat hij nou de hemel verliet. Kroon en troon heeft wilde verlaten. Eens willens. Met de raad zijns vaders en met de wil zijns vaders. Om in deze vervloekte wereld te komen. Om daar geen vrienden. Maar vijanden met God te gaan verzoenen. Dat er nou niemand was die God zocht niet tot één toe. Dat heeft hij nou van eeuwigheid geweten. O geliefden, is dat nou geen wonder. Dat de Vader nou zijn Zoon tot deze wereld heeft willen zetten. Dat hij nou heeft geweten dat zijn enig geboren Zoon. Zijn innige liefde schoolzoon. Deze smadelijke en bittere weg van lijden en sterven moest ondergaan. Die smadelijke kruisdood moest gaan ondergaan. Dat is toch ten diepste niet te begrijpen. U, als de Heer u, vaders onder ons kinderen heeft willen geven. Zoudt ge toch uw enige geborene niet kunnen overleveren in de handen van vijanden. Ach, wat hebben wij nou voor elkaar over. Voor vrienden hebben wij nog iets over. Maar als we nou heel eerlijk zijn, dan is het ook nog maar heel weinig. Laat staan dat we nou iets over hebben voor vijanden, van nature. Ach, als de Heere genade gaat werken, wordt het nog wel eens anders. Maar van nature, geliefde, hebben wij niets voor vijanden over. En dat heeft God nou over gehad. Het liefste. Om in deze wereld te gaan zenden. In die moordspelon. Om daar dat innigste wat hij had, dat liefste wat hij had, over te geven met dat ene doel. Opdat ze van dat smadelijke kruishout zouden gaan hangen. Waarom? Omdat de Vader zulke vijanden van eeuwigheid heeft lief gehad. En een verlangen heeft gehad om ze in die weg tot zich te trekken. Om er eeuwig in verheerlijk te gaan worden. Onbevattelijk wondergeliefd. Maar weet u. Nou is hij gekomen in deze wereld. Nou hoop ik dat er zijn. Vanmorgen in ons midden. Die zeggen ja, dat is nou het grootste wonder. Want die verdorven wereld. Die is niet buiten. Alleen. Maar die zit nou binnen. Begrijp u. Dat is nou voor die kerk des Heren op aarde. Zo'n onbegrijpelijk wonder. Omdat ze de wereld van binnen hebben leren ontdekken. Die kunnen boven niets en niemand meer uitkomen. Mag dat nou zo zijn, geliefde? Heb u nou in uw eigen leven die wereld van binnen leren kennen? Heb u nou gezien dat alles van deze wereld een plaats heeft in uw hart? Niet in de uitbreking misschien. Maar dat u het wel voor uzelf moet erkennen, nog als de Heer mijn ogenblikje loslaat. Waar zullen we dan nog eindigen? Waar zullen we dan nog terechtkomen? Nou geliefd, dat is nou dat wonder van zalig worden. Voor juist zulk die de Heere nou door ontdekkend licht een blik in de eigen hart wil geven. Die wereld van binnen voor het eerst en opnieuw telkens weer opnieuw zo leren kennen. O, maar wat wordt het nou een onbegrijpelijk wonder. Dat hij nou zijn zoon in zulke wereld, in zulke vleeselijk vuilachtig, hoerachtig en overspelig bestaan wil zenden. Om daar nou een plaats te gaan bereiden. Opdat hij daar nou zijn eeuwige zoon doet triomferen. Onbegrijpelijk wonder, geliefde. O, en toch. Daarom is Paulus ook zo'n wonder geworden. En ik hoop dat we er allen iets van mogen gaan verstaan in het leven. Maar nou is hij in deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Zondaren zalig te maken. Nou weet ik niet hoe het voor u is, maar dan moet ik het eerlijk bekennen dat het zo vaak zo'n bekende uitdrukking is. Dat we het soms zo te pas en te onpas zeggen. Maar weet u hoe het nou was in die tijd toen Paulus deze brief schreef? Tot dat volk der Joden. Nou, die hebben dat onderscheid tussen zondaren en rechtvaardigen heel duidelijk gekend. Die hebben wel die rechtvaardigen gekend. Die hebben wel geweten wat het nou is om rechtvaardig te zijn. Maar die zondaren, dat was nou dat volk van de tollenaren. Dat waren nou die hoeren. Dat was nou dat volk waarvan de Farizeeën hebben gezegd, dat volk, ze kennen de wet niet. Die geen oog hadden voor de wet. Nou, tot dat volk heeft hij nou willen komen tot zulke zondaren. Ach, en dat is toch ook de ontdekking, gemeente. Als hij nou in de wereld van het bestaan gaat komen, om zondaren zalig te gaan worden, maken, is dat nou ook niet de inleving, dat u zo een oog krijgt voor de zaken van Gods wet. Een oog krijgt voor de geestelijkheid van Gods wet. Een oog gaat krijgen hoe God gediend wil worden. Hoe God geëerd dient te worden. Hoe God nou op het allervolmaakst gediend en geëerd moet worden. En hoe u moet gaan bekennen daar zo ver bij vandaan te zijn. O gemeente, als dat nou inleving gaat worden. Dan zijn we niet meer zomaar zondaar. Eenvoudig van, nou ja, dat zijn we nou allemaal. Zo worden we geboren. Maar weet u, als nou de Heere door zijn ontdekkend woord een plaats gaat bereiden voor zijn zoon, dan worden we zondaar. Zondaar voor God. Gaan we inleven en verstaan dat we aan alles schuldig staan. Dat we gaan inleven dat we door onze zonden strafwaardig zijn. Hem in zijn eer en in zijn heerlijkheid hebben gekrenkt. O gemeente, dat is nou dat wonder, zeiden we. Ik zeg het opnieuw. Maar dat is nou dat wonder van zalig worden. Dat hij nou in deze wereld van binnen wilde komen om die zondaar zalig te maken. Die zondaar die ik moet zeggen, Heere, als u in het recht gaat treden en gadeslaan mijn ongerechtigheid, wie zal dan bestaan? Onbevattelijk wonder als hij nou gekend mocht gaan worden, gemeente, die naar deze wereld wilde komen om u, de grootste der zondaren, zalig te gaan maken. Want dat wist Paulus. Die heeft in zijn leven geleerd wat het nou was om nou zo zulke doelmissers, zulke vijanden, die nooit God hebben bedoeld, die nooit zijn inzettingen hebben betracht, zalig te gaan maken. Oh, want dat woord zalig maken, dat houdt nou zoveel in. Dat is zo ontzettend rijk. Mag ik eens opnieuw vragen, maar is dat nou voor u ook een onbevattelijke rijkdom geworden? Wat het nou is om zalig te worden. Ach, zalig te worden, gemeente, dat is eigenlijk letterlijk zoveel als redden. Dat de Heer u nou kwam te redden. Redden waarvan? Van die hemelhoge schuld die u hebt gemaakt tegenover God. Maar ook kwam te redden van de slavernij van de zonde. Waarin u zo geboeid lag en gebonden lag. En u zelf niet meer kon bevrijden. Dat de Satan door zijn listige omleidingen u kwam te slepen. Om het nou eens met eerbied te zeggen. Naar die eeuwige rampzaligheid. En waar u zichzelf niet van kon bevrijden. Maar dat is nou zalig worden. Als de Heer daar nou uit komt weg te halen. Met welk doel? Nou, om ze nou ook iets te gaan schenken. Te verlossen van het grootste kwaad. En te gaan brengen tot het hoogste goed. Want dat komt hij nou te doen. Als hij die zaligheid gaat schenken. Gaat hij die rechtvaardigheid. Die alleen voor God kan bestaan. Die er alleen in hem ligt. Die zaligheid te gaan schenken. Die volkomen wetsgehoorzaamheid die hij heeft volbracht. Tot de uwe te gaan rekenen. O gemeente, onbegrijpelijk wonder. Waar die nou die zaak in het hart komt te verklaren. Waar u nou zo die zaligmaker in de kribben van Bethlehem hebt mogen leren vinden. Weet u, als die zo komt op te zoeken en op te rapen. Gaat die ook dat grote geluk schenken van die vrijheid. die vrijheid des geestes. Dat u vrij wordt gemaakt. Niet meer gebonden, niet meer in de banden, niet meer in alle nood en dood, maar vrij wordt gemaakt om eeuwig vrij te zijn en maar God te zijn. O gemeente, maar dat is zalig maken, dat is ook bevrijden van het eeuwige oordeel. Dat is ook te redden van die staat van eeuwige vervreemding van God. Want dat is onze staat van natuur, mijn jonge vrienden. We kunnen menen alles te hebben. Maar als je nou nooit dat kind in de kribbe van Bethlehem hebt leren kennen. Als u nou nooit hem hebt leren kennen die naar deze wereld wilde komen. Dan ben je ten diepste nog vreemd. Vreemd van God. Vreemd van zijn zoon. Vreemd van het werk van zijn geest. Weet u wat dan uw deel is? Die eeuwige dood. En daar gaat hij nou, als hij in het hart gaat komen, veranderingen brengen. Gaat hij nou die zegen schenken. Gaat hij nou die gemeenschap weer met God in het hart verklaren. Mag er weer iets van die liefde gesmaakt en gevoeld worden. Mag er nou weer iets van die vrede met God gekend worden. Dat is nou dat werk. Als hij gaat zalig maken in het hart. Wat ondervonden mag worden. O gemeente, dat is ontvangen wat. Nou, dat ware leven. Dat leven dat uit God is. Dat leven dat met God verbindt. Dat leven dat met God zal zijn tot in eeuwigheid. Waar nooit geen einde meer aan komt, o geliefde. Dat is nou zalig worden. En dat is nou de inhoud van dat woord wat een apostel Paulus mocht spreken tot Timotheus. En daarvan heeft hij het gezegd, het is nou een getrouw woord. Een aller aanneming waardig. Dat is nou een woord, geliefde. Als hij zegt, het is een getrouw woord, dat vinden we op meer plaatsen. In de brieven van de apostel Paulus. Ik denk maar hoe die schrijft in het derde hoofdstuk. Het is een getrouw woord. Zo iemand lust heeft tot het opzienersambt, die begeert een treffelijk werk. Maar hij schrijft ook in dat vierde hoofdstuk. Dit is een getrouw woord dat de lichamelijke oefening tot weinig nut is. Maar dat de godzaligheid tot alle dingen nut is. En hij schrijft het ook zo in die tweede brief aan Timotheus, in dat tweede hoofdstuk. Dat nou een getrouw woord is, opnieuw. Komt dit eigenlijk zo voor te leggen. Dat is nou vast. Dat is nou zo zeker. Dat als we nou met hem gestorven zijn, we ook met hem zullen leven. En hij schrijft het ook aan Titus op diezelfde wijze eigenlijk. Dit is een getrouw woord. Dat als we nou gerechtvaardigd zijn door genade, we ook erfgenamen zijn van de hopen des eeuwigen levens. Dus het is een uitdrukking die de apostel Paulus eigenlijk meermalen gebruikt. Het was een uitdrukking die ze in die tijd eigenlijk ook gebruikten om nou eens, laat ik het eens zo zeggen, te onderstrepen dat woord niet te betwijfelen. Dat was nou vast, dat was nou zeker. Nou, dat komt hier de apostel nou te zeggen. Van dat woord, dat hij gekomen is in deze wereld. O gemeente, dat is zo'n vaste grondslag. Dat is nou dat onwankelbare, dat onfeilbare woord des Heren. Dat is nou die enige grondslag. Waarop u en ik, wij allen alleen maar kunnen staan. En alleen maar door de tijd kunnen. Om de eeuwigheid te kunnen aandoen. Geen andere grond dan alleen die grond. O, en we hebben zoveel vonden gezocht in ons leven. Telkens maar weer opnieuw. Maar nou was voor de apostel Paulus toch waarheid gebleken. Dat heeft hij toch zielsondervindelijk in zijn leven mogen gaan ontdekken. Dat woord des Heren, wat vanaf het Oude Testament zo al die Bijbelboeken door al geprofeteerd was, maar in de volheid des tijds is gekomen, dat nou het getrouwe woord is. Daar wist hij in zijn leven van af. En dat mocht hij nou voor waarheid leren geloven, wonderen. Daar raken nou ook Gods kinderen vandaag, 2014, zo vast van overtuigd. Als de Heere dat komt te werken in het hart, door zijn Heilige Geest. Als de Heere nou dat ware zaligmakende geloof gaat schenken. O, dan gaan we verstaan toch. Dat het nou niet alleen een stellig weten, een stellige kennis is, waardoor we alles voor waarachtig houden. Het is goed, mijn jonge vriend, om zondag aan zondag in Gods huis te zitten, naar de catechisaties te komen. Om nou die zaken uit Gods woord te mogen leren. Ik hoop dat er ook verlangen mag zijn, dat er liefde mag zijn. En dat er ook eerbied mag zijn. Om die woorden aan te horen. Maar dat is toch niet genoeg. Waarom niet? Nou, als het nou in het hoofd zit gemeten, dan zit een voet te hoog, zeiden ze vroeger toch. Maar als nou de Heere gaat werken, door zijn Heilige Geest, dan gaan we van dat woord, wat de apostel Paulus hier nou komt te spreken, wat nou eigenlijk de samenvatting is, om het zo te zeggen, van heel de schrift, gaan we dat woord nou voor waarachtig houden? Gaan we nou mogen verstaan dat de Heilige Geest nou door zijn werking dat evangelie in mijn hart werkt? Dat is nou die zaak. Dat we eigenlijk leren dat er geen andere grond is dan alleen die grond die gelegd is van voor de grondlegging der wereld. Dat Jezus Christus alleen die enige grond is der zaligheid. O gemeente, dat is nou wat de dichter ook zingt. Ik prijs het onfeilbaar woord. Waarom? Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Is dat gebeurd in uw leven? Weet u nou van die tijd en die plaats in uw leven waar het Gode behaagd heeft zijn zoon in uw leven te gaan openbaren? Weet u nou van die tijd, om het zo eens te zeggen, dat u in Bethlehem mocht neerknielen, daar dat kind hebt mogen aanschouwen, daar nou hebt gezien dat inderdaad nou dat vaste woord is, dat zo Paulus ook als betrouwbaar mocht leren kennen? Ach, die man had ook wel in zijn leven geweten en ontdekt dat er zoveel onbetrouwbare zaken waren. Die wijsheid der Grieken heeft al ondervonden dat nou ten diepste dat niet zalig kan maken. En hij heeft ook wel geweten dat nou al die eigen gerechtigheid waar de Joden zo op stonden en waar ze zo op konden bogen, dat nou ook niet de grond was. Dat nou alles onbetrouwbaar was. Dat is ook in het leven toch van al diegenen waar de Heere al die gronden komt weg te halen. Al die fundamenten doet afbrokkelen in uw leven waarop u zo gerust kon zitten en steunen. Maar waar de Heere nou maar die ene grond alleen doet overblijven. O, waar u al die andere gronden als zandgrond leerde kennen. Maar hem alleen over mocht houden, welzaligheid die mag gebeuren. Gemeente, in het leven. Om zo hem te mogen kennen. Die niet meer vertrouwen op prinsen. Waar men nimmer heil bij vindt. Die niet meer leren steunen. Zoals de Joden deden op enige godsdienst. Uitroepende des Heeren tempel, des Heeren tempel, des Heeren tempel zijn deze. Nee, welzalig nou die mens die hier nou mag gaan verstaan dat nou alleen dit woord alle aanneming waardig is. Dat nou alleen de erkenning is. Die nou mogen gaan ontdekken. Dat nou niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen alleen voldoende is. Want dat wist Paulus ook. Daar had hij nou hartelijke instemming in mogen vinden. En als dat nou voor hem kon, dan komt het ook voor anderen. Want weet u, als we nou zo zelf de kracht van dat woord, de kracht van dat offer hebben leren kennen in het leven. Evenals Paulus zei ik, maar dan gebeurt er toch wat in het leven. Is dan niet zo dat we misschien wel eens een hart hebben wat overloopt van de liefde. Wat zo gunnend wordt voor een ander. Waarom? Ach, omdat we eigenlijk misschien wel eens van die ogenblikken dan hebben in het leven. Dat we het liefst wel zouden willen dat een ander nou ook eens mag geloven. Dat we er alles aan doen om een ander nou ook eens van de aannemelijkheid van dat woord te gaan overtuigen. Dat we een ander nou ook eens zouden eigenlijk wel willen dwingen om nou dat woord eens voor waarachtig te houden. Is dat wel eens uw inspanning geweest? Ach, ik weet wel. Een mens kan geen ding aannemen als het hem van God niet geschonken wordt. Maar is het wel eens de begeerte geweest, geliefden? Dat is toch in het leven van Gods kinderen wel eens waar. Als ze wel eens zelf zo vervuld mogen zijn. Want dan kennen ze ook iets van die verwondering. Dat ze wel eens vol van verwondering zijn. En dat ze nou mogen gaan zien dat die gave Gods, de Zoon Gods, genoegzaam is. Dat er zo'n ruimte in ligt in hem. Want dat zien Gods kinderen. Als ze in die kribben van Bethlehem mochten blikken. Als ze die man van smarten nou voorgesteld krijgen. Die naar deze wereld wilde komen. Daar ligt zo'n oneindige ruimte in.
tot zaligheid. Welke verwondering. Nooit geweten misschien. Dat nou zalig worden zo eenvoudig als is. Ach, ik zei het net maar. Die krijgen dan, ja eigenlijk dan pas alleen hoor. Als de Heere zich aan het hart heeft verklaard en geopenbaard. Dan krijgen ze eigenlijk dan pas werkelijk Gods eer op het oog. En weet u, als dat nou in het hart is. Dan willen ze ook niet meer dat anderen nou Gods eer schenden. En Gods eer en heerlijkheid verachten door aan de Zonen Gods voorbij te gaan. Dan zeg ik het toch zo, dan is het ten diepste niet meer om de zaligheid van uw naaste te doen. Maar dan is er maar werkelijk één verlangen nog hoor. En dat is dat God nou geëerd wordt. Dat u niet meer langer wilt dat er nog voortgaan. Die man van smarten verachten en versmaden. Dan mag er wel eens een heilige dwang uitgeoefend worden. Ach ja, zulke begrijpen wel hoor, de aarzeling. En de tegenkanting die er in het hart kan zijn van anderen. Die hebben ze zelf ook leren ondervinden. Ze hebben bij zichzelf ook zo menigmaal leren ontdekken. Al die jama's. En al die uitvluchten. Weet u wat ze nou weten? En daarom herkennen ze het ook bij een ander. Maar dat het nou eigenlijk vijandschap is. Vijandschap tegen vrije genade. Want gemeente. Als we nou werkelijk onszelf hebben leren kennen. Bij het licht des geestes. Dan kennen we een ander ook. Gaan we een ander ook enige mate verstaan. En daarom dan toch die heilige dwang. Want weet u. Juist diegenen die nou de volheid van de zaligheid in hem zagen. En wel eens hebben gezien dat nou al de beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. Ik zei het net maar. Die zien zo'n ruimte in dat woord. Die zien zo'n oneindige rijkdom in dat woord des Heren liggen. Die gaan dan pas verstaan op iedere bladzijde van dat woord wat God nou te spreken heeft. Weet u, dan kan dat woord des Heren wel eens een goudmijn zijn waarin u mag graven. En waarin de telkens diepere rijkdommen, grotere schatten openbaar komen. Wat is het nodig dat de Heren de ogen daarvoor opent. Maar weet u, die het nou heeft mogen zien. Die mogen er toch bij ogenblikken wel eens in wegzinken. In die grootheid en in die volheid. Ja, die begrijpen die aarzeling ook wel. Als er zijn die zeggen, ja maar, die verkiezing dan, als ik nou niet uitverkoren ben. Nou mag ik het trouwens zo zeggen, die verkiezing is er zeker, gelukkig. Maar weet u, juist diegene die hem nou mochten kennen. Die nou dat waarachtige woord des Heren mochten aannemen door genade. Die hebben nou mogen ontdekken dat die verkiezing ging. Geen struikelblok meer is. Dat die verkiezing nou niet meer een muur is. Maar die hebben nou door ontdekking mogen zien dat nou die verkiezing een deur is. Een mogelijkheid is om nog zalig te worden. En zo mogen ze er ook wel eens over spreken. Want gemeente, we liggen alle verloren. Die jongens, meisjes, ouderen, we liggen alle verloren. En nou spreken we wel over die verkiezing. En het kan wel zo'n strijd zijn. Maar heb u nou in leren leven dat u verloren ligt? Voor wie dat nou werkelijkheid gaat worden? Wie daar nou enig oog voor gaat krijgen? Daar wordt nou die verkiezing. Nou laat ik het dus zo zeggen. Het allergrootste wonder voor. Dat God toch nog. Een gemeente dat een eeuwige leven verkoren heeft. En dat hij dat nog laat prediken. O, juist Gods kinderen, ze mogen wel eens zien dat nou die deur van die verkiezing. Ja, dat er weinigen zijn die zalig worden, staat ook in de schrift. Maar dat die weinigen soms nog zo oneindig rijk en veel kunnen zijn, daar mogen ze ook wel eens iets van zien. Omdat er bij de Heere vandaan zo ook een oneindige ruimte ligt, daarom alleen. O, gemeente, zo mogen ze nou zien dat nou zalig worden. Ja, eigenlijk bij ogenblikken zo eenvoudig is, maar jongens. Zou je er nou niet te gering om over denken. Maar de Heer is nou zo gewillig om nog zalig te maken. Om zulke armen, verloren, slechte mensen nog zalig te maken. Waarom? Omdat hij alles heeft gedaan. Hoeft niks meer bij. Hoeft niks meer bij. En daarom zegt Paulus, is dat woord nou alle aanneming waardig. Ziet u. Hij wil eigenlijk zeggen, daar kunt u eigenlijk niet meer aan voorbij. Hoe arm u ook bent, hoe rijk, u ook bent van uzelf nog. Want dan bent u ook arm, als u het verstaat. Maar hoe dwaas u ook bent, hoe onbekwaam u ook bent, hoe onmachtig, onwillig. Al die zaken. Dat is nou voor de Heer toch geen verhindering. Hij komt nog die volheid die er in Christus is voor te stellen, telkens weer opnieuw. Ja, maar zegt u, als u nou eens wist hoe het lag in mijn hart. Nou, dat wist de apostel Paulus ook wel, hoor. En daarom komt hij het ook te schrijven. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Van welke ik de voornaamste ben. Ach. Juist omdat hij zo zichzelf had leren kennen. Diep weggezonken. Maar ook die volheid in hem had leren kennen, geliefde. Daarom had hij ook zo de ruimte gezien. Voor zulke mensen, ook hier in Vriezenveen. Hoe dwaas, hoe arm, we zeiden het net, maar dan ligt er toch. Dan ligt er toch zaligheid. Dan is er toch nog een mogelijkheid, want een apostel Paulus, hij kon het weten. Hij sprak uit ondervinding. Hij had nou zelf ook dat wonder van zalig worden mogen ontdekken in zijn leven. We weten toch wie die was. Een godslasteraar. Een vervolger. Een verdrukker. Oh, het was er een geweest die misschien wel net als een vanmorgen in ons midden moest gaan bekennen. Dat hij nou een lasteraar was van de Heer. Zijn naam met daden, woorden, gedachten en werken had gesmaad, gespot en gehoond. Dat hij nou de majesteit des Heren, de heerlijkheid en de heiligheid Gods, met voeten had vertreden. O gemeente, dat was nou ook de apostel Paulus geworden. Een vervolger. Hij had brieven begeerd immers om de gemeente Gods te vervolgen. Weet u wat hij gedaan heeft? En wat hij nou telkens weer begeerde te doen, dat was nou als om een wolf in die schaapschooi te springen. Om nou die gemeente Gods te gaan verdoen. Om nou die kinderen Gods te gaan verdelgen. Nou, dat was nou Paulus. En mag ik nou eens vragen, wie bent u nou? Wie zijn wij nou? Wel zalig zij die er niet meer boven kunnen komen. Die nou ook voor eigen rekening, net als Paulus, moeten gaan zeggen, ja, dat geldt nou ook mij. Want weet u wat Paulus zei? Dat hij nou eigenlijk de voornaamste was, letterlijk staat er. Hij stond eigenlijk voor in de rij van die zondaren. Op de voornaamste plaats, op de eerste plaats. Niet ergens achterin, in mijn vooraan. Ziet u, dat is nou de inleving van die man Gods geworden in zijn leven. Ach, en misschien zijn er wel die nou in stilte voor de Heere toch wel eens hebben moeten zeggen, Heere, als ik dat woord nou bezie, dan denk ik toch wel eens, dat is niet waar, Paulus. Want waar de Heere gaat ontdekken, geliefde, waar de Heere eerlijk gaat maken en de kwaal van het hart komt open te leggen en uw nameloze armoede komt voor te stellen en uw vijandschap komt te tonen en uw onbekeerlijkheid telkens weer voor ogen gaat stellen, dan moet u toch de apostel zeggen, ja, maar Paulus, als u nou had geweten wie ik ben, dan had u het misschien toch anders geschreven. Want weet u, die nou zo ontdekt zijn, die durven het eindelijk toch niet te zeggen, hoor, dat ze nog groter zondaar zijn dan Paulus. Want dat zou ook betekenen dat ze nog groter genade moeten ontvangen dan Paulus. En ach, daar hebben ze nou ook geen recht op. Maar ze gaan Paulus wel begrijpen, de voornaamste der zondaren. Want dat is toch zo de ontdekking, gemeente. Want genade, als de Heer nou genade gaat schenken, dat maakt de kleinste van al de heiligen. Weet u, daar heeft Paulus nou ook eerlijk voor mogen uitkomen. Hij heeft het zo mogen schrijven aan de Efeziërs. Mij, de allerminste van al de heiligen. Ziet u wel. Die man die stond niet hoog. Was door genade in de laagte gebracht. En nou is het ook genade als de Heer in de laagte houdt, hoor. Maar hij was toch in de laagte gekomen. En hij had mogen ontdekken dat hij nou de gemeente Gods uitnemend zeer vervolgd had. Er waren er meer, hoor, in die tijd. Maar weet u wat Paulus kreeg te zien? Dat hij nou voorop ging, ook in die strijd. Dat hij nou eigenlijk in alles de grootste der zondaren was. De minste van al de apostelen, schrijft u. Ziet u, die man die kon er niet meer bovenuit komen, want let u er maar op wat hij schrijft. Hij zegt, van wie ik de voornaamste was. Nee, staat er niet. Hij schrijft in de tegenwoordige tijd, van wie ik de voornaamste ben. Welk een godslasteraar, verdrukker en vervolger is die geweest. Maar nou is God door zijn barmhartigheid bewogen geweest met zo een. En daarom heeft God om Christus willen al die schuld willen vergeven. Niet meer gedachten aan dat grote kwaad wat de apostel heeft bedreven. Een groot en snoot rebel die niet verdient aan dood en hel. Maar nou is hij ook na ontvangen genade, gemeente, gebleven wat hij was. De voornaamste der zondaren. Oh, dat is nou in het leven van Gods kinderen vanmorgen toch ook zo. Die zonder kennis, dat zonder besef, dat is geen gepasseerd station. Als de Heer de schuld komt kwijt te schelden, het is wel nodig hoor. Het is nodig om in de tijd op aarde geliefd en de zaligmaker als de uwe te moeten en te mogen leren kennen. Kan niet meer minder worden. Zonder bloedstorting geen vergeving. Zonder die vrije spraak in het hart kunt u niet voor God verschijnen. Zonder die rechtvaardigmakende daad van Jezus Christus aan uw ziel geschonken kunt u de eeuwigheid niet aandoen. Nou had Paulus wel tijden gehad dat hij zijn zonde leerde bewenen. Maar hij heeft heel zijn leven lang gedurig telkens weer de boete moeten doen. Telkens weer zichzelf moeten aanklagen voor de Heer. Telkens weer opnieuw alles moeten bekennen in waarheid. Telkens weer opnieuw zijn hart voor de Heer. Ach, mogen uitstorten. Want dat is de zaak, gemeente. Dat we het verplicht zijn voor de Heer, dat is waar. Maar als u uw eigen hart hebt leren kennen en hebt leren inleven dat dat nou zo onmogelijk is. Om al uw zonden en uw ongerechtigheden voor de Heer voor te stellen. Dan is nou een grote zaak als het ook bij vernieuwing telkens weer mag geschieden. Dat u niets is, bent en niets blijft en ook maar niets wordt. En telkens opnieuw aan de troon der genade moet verkeren. Die gedurige dagelijkse bekering zo nodig hebt. Heere, bekeer mij. Verzoen opnieuw de zware schuld die mij met schrik vervult. O, dat heeft Paulus nou ook mogen leren inleven. O, en hij heeft moeten leren inleven. Juist na ontvangen genade, waar hij de zonde niet meer begeerde te doen hoor. Maar dat hij nou heeft moeten inleven dat er een andere wet in zijn leden was. Dat hij heeft moeten inleven dat het willen wel bij hem was. Maar dat hij het maar niet kon uitvoeren voor de Heer. Dat hij maar niet kon zijn wat hij begeerde te zijn. En daarom telkens de voornaamste der zondaar zitten er hier nog vanmorgen geliefden. Die nou van genade niet vreemd zijn. Die nou van dat geschenk van het alvermogen, de Heer Jezus Christus. Die naar deze wereld in uw wereld wilde komen. Niet vreemd zijn. Maar die ook hier bij ogenblikken de ogen niet op durven te heffen naar de hemel. Die, om het zo eens te zeggen, het liefst op de achterste rij zouden zitten. Die zien op zichzelf alleen maar hebben te vrezen. En nochtans, mogen we weten. Zielsondervindelijk hoor. Hebben mogen leren ontdekken dat zijn bloed reinigt van alle zonde. Dat de Heere nou al de schuld van al die tientallen jaren die er achter u liggen. Genadig heeft willen verzoenen, maar die nou ook hebben mogen leren ontdekken. Dat dat bloed nou zo krachtig is, dat het nou ook de allerlaatste zonde op uw sterfbed misschien heeft willen verzoenen toen hij naar deze wereld is gekomen op dat Golgotha's kruisheuvel. Alles te gaan betalen. O gemeente, daar nou te komen. Mijn zonde, Heere, die u in die smartelijke dood hebben gedreven, maar nou toch te mogen gaan zien. Dat het nou een algenoegzaam offer was. Een volkomen voldoening was voor heel die grote zware schuld. O gemeente, dat maakt nou zo klein. Zitten er zo van die verbrokenen, van die verootmoedigden, door de Heere verootmoedigd, die niet groot kunnen worden, die niet kunnen worden in eigen ogen, ze zouden het wel graag willen, maar waar de Heere nou ook die genade geeft, dat u klein blijft, voor de Heere, wat nou niet anders te zijn dan een zondaar, die telkens weer nodig heeft, dat het waarachtige woord, waarheid blijkt te zijn in het leven, in uw leven, waar de Heere telkens weer komt te spreken, dat getrouwe woord, alle aanneming waardig, dat Hij nou voor u, heel persoonlijk hoor, naar deze wereld moest en wilde komen, om zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben, o gemeente. Daarom mocht Paulus dat nou zeggen. En daarom zegt hij nou ook, niet om ermee te koop te lopen, hoor, niet om zichzelf als zo'n opgeklopte zondaar voor te stellen, nee. Maar ik hoop het nou te zeggen, om daarmee nou te tonen, dat hij tot een voorbeeld is voor degene die nog buiten zijn. Hij bedoelt eigenlijk te zeggen, dat er nou ook voor zulken, die zich ook als zo'n zondaar hebben leren kennen, toch nog een mogelijkheid is tot zalig worden. Paulus, hij heeft zichzelf als een geredde zondaar mogen leren kennen. Ik moet zo denken aan William Huntington. Een strikt baptist. O gemeente. Die man die mocht nou dat bloed van Jezus Christus op zijn ziel gesprenkeld ontvangen. En toch heeft hij op zijn doodskist laten schrijven. SS, saved sinner, geredde zondaar. Waar anderen in die tijd de initialen DD schreven. De jonge mensen weten het misschien wel. Doctor in divinity. Doctor in de godgeleerdheid, daar kon deze Huntington niet meer mee leven. Nee, want hij was door ontdekkende genade niets anders dan een zondaar. Maar toch mocht die zondaar nou wijzen op dat lam gods dat de zonde der wereld heeft weggenomen. Ziet u, daar wist hij van, dat dat bloed krachtig was voor de grootste der zondaren. Ook in 2014 hoor, wie er nou nog zijn. Die zichzelf leerde kennen. Als een die voor het heilig recht des Heren. Straffend onwaardig is. Die wordt ook vanmorgen nog uit dit eenvoudige woord gezegd. Dat het nou een getrouw woord is. Getrouw, kunt u van op aan. Dat is werkelijk waar. Vraagt u het maar aan hen hier in Vriezenveen. Die weten persoonlijk dat het getrouw is. Vraagt u het maar. En smeek de Heere, Heere, mag ik dat nou ook door genade leren aannemen tot mijn zaligheid. Amen. We zingen gemeente met elkaar van Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Het vijfde van Psalm 56.
gebed. Heren, welgelukzalig dat volk, dat dat woord, dat troostwoord, mocht leren aannemen. Welgelukzalig zij die daar op en daarin zichzelf mochten verliezen. Voor wie dat nou werkelijk vertroosting, geest en leven ging worden, omdat dat woord maar predikt van die ene naam. Ach Heer, dat is een volk. Die zullen arm en ellendig blijven. Maar die zullen nochtans op de naam des Heren betrouwen. Die worden niets, die zijn niets. Ze proberen het wel, maar het lukt maar niet. En die hebben elke dag nodig om alleen op dat dierbare woord, dat evangeliewoord, te leunen en te steunen. Dat onwankelbare, dat onfeilbare woord. En wat blijkt het telkens weer opnieuw, Heere, hoe u uw kinderen komt te vertroosten door dat woord. Ja, Heere, dan mogen ze toch wel eens zeggen. Uw woord kan mij, of schoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. O Heere, want als dat woord weer gaat spreken, als er weer eens een woordje op een ziel mag vallen, als ze weer eens die ruimte en die opening in u mogen gaan ontdekken, als die enige naam eens weer komt op te lichten in de schriften, o Heere, dan mogen ze soms weer huppelen als een hert. Ach Heere, zou u het willen geven, dat er hier mogen zijn, die alle andere gronden verloren, en alleen die grond over hebben gehouden. Dat fundament, die steenrots Jezus Christus. O Heere, welk een volkomen werk. En welk een oneindige zaligheid. Welk een alles overtreffende heerlijkheid hebt gij willen schenken. Voor alles missenden. Heere, geeft u dan toch. En dat onder jong en oud geen rust meer werd gevonden. Dat er vanmorgen nog eens huiswaarts mochten gaan met die stille smeking in het hart. Heere, doe mij ook van dat heilen van die weldaad deelgenoot worden. Doe mij ook hem kennen. Want die ontdekt zijn aan zichzelf een armoede voor u leerden inleven. Die moeten het toch wel eens uitschreeuwen. Dit komt ge toch zelf te werken, Heere. Geef mij Jezus of ik sterf. O Heere, wil ze dan trekken. Wil ze dan brengen op die plaats, waar ze misschien wel 2000 jaren later toch in Bethlehem terecht mogen komen, om dat kindeke te gaan aanschouwen, dat geschenk van tal vermogen door u geschonken. O, die zien in hem alles, de wereld ziet in hem niets, geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben, maar uw Sion, zij mogen in hem alles vinden. Wat tot een eeuwige zaligheid nodig is. Heere, ga dan met de gemeente. Keer met zich ze huiswaarts gaan. Wil zelf de stille naprediker nog zijn. Deze middag nog eens weer terugbrengen. Ja, Heere, alles geven voor tijd en eeuwigheid. Louter en alleen uit genade. Om Jezus willen. Amen. Slotzang gemeente vindt u in Psalm 106. En daarvan het derde vers. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wil voegen. Het derde van 106.
eindigen wij met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie, enig God, u zij al de eer. Amen.